Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. De meeste accountants weten inmiddels dat de CRCD eraan komt. Sterker nog, veel van jullie zijn er volop mee bezig. Toch blijft dit onderwerp actueel en soms ook lastig te duiden. Want terwijl bedrijven en accountants zich voorbereiden, draait de Europese wetgever aan de knoppen. Verplichtingen worden uitgesteld, standaarden worden vereenvoudigd en de implementatie in Nederland is nog volop in beweging. Dat maakt duurzaamheidsrapportage een onderwerp dat enerzijds heel concreet is. Het gaat bedrijven, accountants en de gebruikers van jaarverslagen direct raken. Maar anderzijds voortdurend verandert. De vraag is dus niet of dit belangrijk wordt, maar hoe we ermee omgaan en welke rol accountants daarin spelen. Vandaag ga ik daarover in gesprek met mijn gast Erik Bonen van PwC. Hij volgt de Europese en Nederlandse wetgeving op de voet en deelde de laatste inzichten tijdens de werkconferentie CRCD Reporting and Assurance, georganiseerd door de NBA NRJ in september 2025. Ik ben benieuwd naar zijn visie op wat dit betekent voor de praktijk van rapporterende bedrijven en de accountants die hun werk beoordelen. Erik, welkom bij Vitamine A.
Ja, dankjewel Sven. Ja, ik ben Erik Bonen. Ik ben werkzaam bij PwC en dat doe ik bij National Office. En dan met name, mijn specialisatie is dan met name in de duurzaamheidsrapportage. Wat je al zei, ik heb net een sessie achter de rug hier op deze werkconferentie over eigenlijk dus de status van de wetgeving rondom duurzaamheid in Nederland en ook in Europa. Ik ben daar nu al zo'n 3 jaar mee bezig. En ja, wat het leukste is, het is nieuw. Maar je kan als professional nu een mooie bijdrage leveren om de wereld wat duurzamer te maken. En wij doen het natuurlijk dan vanuit de duurzaamheidsrapportage. Dat is uiteraard een tool, hè, voor een onderneming. Er zit natuurlijk wel veel meer achter. Want uiteindelijk is het, wat ik al zei, het is een tool. En het mooiste is om ondernemingen helpen dus zijn strategie wat aan te passen om duurzamer te worden. Dus ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen.
En hoe ben jij betrokken geraakt bij duurzaamheid en verslaggeving?
Nou, ik had een auditklant die was heel erg geïnteresseerd in de duurzaamheidsrapportage. Ook al eerder, voor 2023 al. Dat vond ik fascinerend hoe ze daar bezig waren om verslaggeving daaraan te geven, of daar in ieder geval handen en voeten aan te geven. En ik was ook alweer toe aan een nieuwe uitdaging binnen PwC. En toen kwam ik terecht bij het National Office. En die hadden toen ook mensen nodig voor de duurzaamheidsrapportage. En zo ben ik daar ingerold. En ik heb daar zeker geen spijt van. Ik ben daar nu, wat ik al zei, 2,5, 3 jaar bezig. En het is nog steeds hartstikke leuk.
De Europese regels voor duurzaamheidsrapportages zijn volop in beweging. CRCD, ESRS en het recente stop-de-klok-besluit. Het zorgt bij elkaar voor nieuwe spelregels en ook voor veel discussie. Kun je ons eens langs een aantal van die begrippen leiden? Sommige zijn bekend, maar andere misschien ook weer wat minder. Waar staan ze voor en wat is hun doel?
Ja, zeker. Dus laten we dan beginnen met de CSRD. De afkorting voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dus het is een regelgeving die vanuit Europa wordt opgelegd. En die bepaalt eigenlijk welke ondernemingen wanneer in scope zijn om toelichting te gaan geven, verslaggeving te gaan geven rondom een duurzaamheidsrapportage. Wat ik al zei, Europese wetgeving. En die Europese wetgeving moet dan ook in de lokale, nationale wetgevingen worden opgenomen. Dus eigenlijk, heel kort gezegd, het is het framework. Als je een framework hebt, heb je ook standaarden nodig. En dat zijn dan de ISRS'en. Dat zijn de standaarden rondom de duurzaamheidsrapportage. Kort gezegd, er zijn 12 standaarden. 2 standaarden die gaan meer over de algemene inhoud. Wat is de structuur van zo'n rapportage? Welke risico's, opportunities en impacts heb je nu eigenlijk in je duurzaamheidsrapportage? Wat voor stakeholders zijn er? Hoe hou je die stakeholders bij je? Dus hoe informeer je ze ook? Ja, en dan heb je dan nog 10 topical standards. Dat zijn de environmental, de social en de governance standaarden. En dan kan je dus denken aan rapportage rondom climate change, rondom biodiversiteit. Maar ook rondom je personeel, maar ook rond de governance. Dus hoe is je organisatie georganiseerd? Rondom fraude of bribery and corruption. Nou, dat zijn allerlei relevante onderwerpen die je dan in zo'n duurzaamheidsverslag moet gaan opnemen. Nou, je noemde ook al volgens mij de EFRAG. De EFRAG is dan de club, zal ik maar zeggen, of de organisatie die standaarden uitbrengt. We zitten nu in de eerste fase van de CSRD. Dan moeten we naar 2022, 2023. Toen is die door de Europese Commissie vastgesteld. Vrij snel daarna kwam er toch wel wat tegenwind. Geopolitieke situatie veranderde. Je zag ook vanuit Duitsland steeds meer toch een belangrijke speler binnen Europa. Wat tegenwind bieden. En dat heeft de Europese Unie of de Europese Commissie die heeft toen genoodzaakt om die CSRD wat aan te passen. En in 2025, dus een paar maanden geleden, in februari, hebben ze daar de omnibus uitgebracht. En die omnibus, proberen ze de CSRD te vereenvoudigen. Ook de ISRS, dus de standaarden, te vereenvoudigen. En dat doen ze aan de hand van een stop de klok. Dat doen ze aan de hand van een quick relief voor de huidige ondernemingen die aan het rapporteren zijn. Ze gaan de ESRS'en aanpassen. En ze gaan de EU taxonomie wat vereenvoudigen.
Ja, want jij hebt het over de versimpeling van de ESRS volgens mij. Wat ik mij daarvan herinner is minder verplichte datapunten en meer principle-based. Wat is daarmee precies aan de hand?
Wat EFRAG eigenlijk probeert met de revised ISRS is inderdaad het aantal datapunten aanzienlijk te verminderen. Met name er gaan getallen van 55% reductie in het aantal datapunten. Maar daar proberen ze ook nog aan toe te voegen dat het framework ook meer een fair presentation framework gaat worden. Dus in 2024 zagen we het meer als een compliance framework. Check the box. Hebben we alle datapunten die we willen benoemen en volgens ISRS. Maar het is eigenlijk altijd de bedoeling geweest om de ISRS'er of om de duurzaamheidsverslaggeving als een fair presentation framework te zien. En daar speelt ook de materialiteit, gaat daar meer bij spelen. We hebben ook in de ISRS'en is de dubbele materialiteit assessment verankerd. Ja, daarin moeten ondernemingen vaststellen welke impacts, risks en opportunities zij nou zien rondom duurzaamheid. En door het een fair presentation framework te maken, kom je daar wat dichterbij. Geeft dat de ondernemingen de mogelijkheid om daar een goed getrouw beeld van te geven.
Er gebeurt dus ontzettend veel. Hoe moeten we hier nou naar kijken? Is dit een verlichting of is het een verwatering?
Ja, ik denk beide. Aan de ene kant begrijp ik de verlichting. Omdat ook ondernemingen, grote ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn, de standaarden moesten gaan toepassen. En ja, als je in de praktijk keek, zag je toch dat ondernemingen daar nog niet helemaal klaar voor waren. Niet iedereen, hè. Er waren ook wel ondernemingen die er klaar voor waren. Dus het was wellicht welkom om 2 jaar meer tijd te krijgen. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen, de CSRD scope, dus de rijkwijde, welke ondernemingen moeten nu gaan voldoen aan de CSRD, dat gaat veranderen en dat verwatert wel. Je gaat van alle grote ondernemingen naar in ieder geval ondernemingen die minimaal 1000 personeel hebben. En de tweede kenmerk, dat is nog wat onzeker. De commissie heeft gezegd, we doen dat op basis van omzet en balanstotaal. Maar als je nu kijkt naar wat er in Europa gebeurt en in het Europees Parlement, gaan ze waarschijnlijk alweer aan een wat hoger revenue nummer van, nou ja, 450 miljoen is bijvoorbeeld al genoemd. Dus dat betekent dat heel veel ondernemingen niet meer aan duurzaamheidsrapportage volgens de CSRD zouden hoeven te voldoen. Nog even een aantal nummers misschien. Onder de huidige CSRD hebben we ongeveer 48.000 Europese ondernemingen die verslag moeten doen. Onder de EU-commissie zal dat teruggaan naar ongeveer 12.000 bedrijven. Maar als het nog verder afschaalt, kan het ook naar een paar duizend ondernemingen gaan. En dat is natuurlijk wel een verwatering. Want ja, je wil, hè, wat ik al eerder zei, de verslaggeving is een tool. Maar doordat je die tool aan die bedrijven geeft en doordat die bedrijven moeten gaan rapporteren, moeten ze ook gaan nadenken over duurzaamheid en moeten ze dat ook in hun strategie verankeren. En die stok achter de deur, die verdwijnt natuurlijk wat voor een groot aantal ondernemers.
Maar hoe kijk je hiernaar? Op een bepaalde manier lijkt het dat ook dat het ook een soort cultuurvraag is geworden. Want de meeste aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven hebben een soort van vrijwillig een duurzaamheidsverslag 2024 gepubliceerd. Dat hoeft nog niet. Ze doen het wel. Aan de ene kant denk je, ja, oké, die zijn gewoon aan het zorgen dat ze klaar zijn voor het moment dat het moet. Maar het kan ook een ander motief hebben. Hoe weeg je dat?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik het een hele goede zet heb gevonden van de beursgenoteerde bedrijven om toch de duurzaamheidsrapportage te gaan doen voor 2024. Hè. Zoals je ook al zei, het was vrijwillig, omdat Nederland, hè, de Nederlandse overheid, de CSRD nog niet in de wetgeving heeft verankerd. Dat gaf wat onzekerheid. Gelukkig hebben dus de bedrijven hun verantwoordelijkheid genomen en toch de duurzaamheidsrapportage toegepast. Nou ja, dat is natuurlijk het hele belangrijkste, de intrinsieke motivatie. Hè? Maar kijk, als we om ons heen kijken, elke dag staat in de krant wel iets over klimaat. En het staat natuurlijk buiten kijf dat we daar wat aan moeten gaan doen met z'n allen. Dus vandaar is het te prijzen dat ondernemingen die stappen nemen. Alleen, ja, je zou dat ook gesteund willen zien door de overheid en door goede wetgeving daaromheen. Zodat meerdere ondernemingen daarmee bezig gaan zijn.
Het is nog niet verplicht. Met andere woorden, dit gaat over wetgeving. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Waar staan we nu als het gaat om die wetgeving?
In Nederland kan ik eigenlijk heel kort zijn, helaas. De CSRD-wetgeving zoals die in Europa nu is, had al in 2024 in juli in de nationale wetgeving opgenomen moeten zijn. Dat is nog niet gebeurd. We zitten natuurlijk nu alweer bijna eind 2025. En de verwachting is dat ook dit jaar nog niet gaat gebeuren. Als je kijkt hoe de regering er op dit moment uitziet. We krijgen nieuwe verkiezingen. Het blijft denk ik voor 2025 ook een vrijwillige keuze voor de ondernemingen om duurzaamheidsrapportage toe te passen.
En verschilt dat in Europa nou ook weer per land?
Zeker. Als je kijkt naar alle Europese landen, zijn er maar slechts 7 landen die het nog niet in hun nationale wetgeving hebben verankerd. Nederland is daar dus één van, zit in dat verdomhoekje samen met Duitsland, Oostenrijk.
En waarom gaat het hier zo langzaam dan?
Nou ja, ik denk het politieke klimaat. Je ziet toch ook steeds meer druk vanuit bepaalde partijen om minder regelgeving, minder lastendruk. En zij zien het dus echt als wetgeving die bedrijven tot extra werk leiden. En dat is jammer, want we zeiden ook al eerder, het is ook cultuur. Het is natuurlijk een tool, zo'n rapportage, maar je wil juist iets in beweging brengen. Je wil ondernemingen in hun strategie laten opnemen hoe zij duurzamer kunnen worden. En rapportage is daar een onderdeel van. Dus ik vind het wat kortzichtig van bepaalde partijen die zeggen van ja, we hebben dit niet nodig. Maar die kunnen wel de druk geven om het constant maar uit te stellen. En die hebben natuurlijk nu het geluk, zo noem ik het maar even, dat in de Europese Unie natuurlijk ook nu met die omnibus regelgeving, dat ze dat nu als excuus kunnen gebruiken. Ja, we wachten heel even de omnibus uitkomst uit voordat we het in nationale wetgeving gaan stoppen.
Je had het net over die beursgenoteerde bedrijven en eigenlijk de vrijwillige keuze die ze nu maken. Maar ja, het is ook een wat grilliger domein aan het worden. Hoe kijken de bedrijven nu naar deze voortdurende aanpassingen en verschuivingen?
Ja, dat is lastig in te schatten, vind ik. Ik denk zelf dat de meeste ondernemingen of beursgenoteerde ondernemingen uiteraard door zullen gaan met hun duurzaamheidsverslag. Ik denk dat zij dat ook uit maatschappelijk oogpunt doen. Ik denk dat ze ook vanuit de stakeholders dat moeten doen. Ook vanuit de markt wat er naar wordt, dat er wordt gevraagd. Alleen doordat doordat de regelgeving maar niet in Nederland vastgelegd blijft, blijft het vrijwillig. Dus die ondernemingen staan nog steeds vrij om het wel of niet te doen. Mijn verwachting is wel dat de meeste doorgaan, hoor.
Denk jij dat de dingen die nu plaatsvinden volledig zijn toe te schrijven aan het tijdsgevricht waarin we leven, de andere politieke wind die waait? Wordt het beleid in die zin slachtoffer van een andere politiek?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Wat ik al eerder aangaf, toen de CSD uitkwam eind 2022 en de ECRS in 2023, was er toch een iets andere wind, politieke wind. Maar je zag al langzaam wat tegenwerking komen. En zeker ook nu wat er in Amerika gebeurt met Trump, die zeker geen voorstander is van duurzaamheid. Ja, heeft dat ook weer effect op wat er hier in Europa gebeurt?
Ja, gletsjers luisteren natuurlijk niet naar politiek.
Nee. En dat is wel de realiteit. Toch als je om je heen kijkt, ja, de opwarming van de aarde gaat gewoon door. Ondanks of je nou wel of niet de CSRD door laat gaan. Maar er is wel tijd voor actie.
Jij hebt geen glazen bol, ik ook niet. Maar op een of andere manier is het toch de moeite waard om proberen er een beetje in te kijken. Laten we het proberen. Welke onzekerheden zie jij op accountants en bedrijven afkomen de komende jaren?
De keuze waar een bedrijf voor staat, denk ik. Dat is één. Kijk, vooral voor de hele grote ondernemingen, de beursgenoteerde ondernemingen, is het redelijk verankerd. En natuurlijk, er zullen wat wijzigingen komen. Daar zijn ze nu mee bezig. Maar die zullen doorgaan met hun duurzaamheidsrapportage. De uitdaging ligt met name op de groep ondernemingen, grote ondernemingen, die net buiten die CSRD-scope vallen. Wat gaan zij doen om toch het maatschappelijk verkeer te voorzien van informatie over de duurzaamheid? Want vergeet ook niet dat kapitaalverschaffers, banken, institutionele beleggers, die willen ook natuurlijk een investeringsbeslissing maken op niet alleen de financiële zaken, maar ook op de duurzaamheid. Hoe duurzaam is een onderneming nou? En die onzekerheid, die is er. Want gaan bedrijven dat nu wel doen? Het wordt natuurlijk nu echt vanuit de intrinsieke motivatie van de ondernemingen om dit te gaan doen. En ik hoop dat zij dat gaan doen. De accountant natuurlijk heeft als rol om dat bespreekbaar te maken, ook bij raden van bestuur, in de directie, om toch de urgentie van duurzaamheidsrapportage aan te geven, dat het toch verstandig is om dat te doen. In welke vorm dan ook, hè? Want ook daar is natuurlijk nog wat onduidelijkheid over. Als je niet onder de CSRD valt, heb je een lichte vorm, de VSME. Ga je dat toepassen of ga je een ander framework toepassen? Daar is nog wel onduidelijkheid over.
Je hebt denk ik een duidelijke scope geschetst van wat er gebeurt. Niet alles is duidelijk, er verandert veel. We hebben het nu specifiek over de accountant. Dit is de podcast voor accountants. De accountant moet en kan vertrouwen wekken. Die kan vertrouwen toevoegen aan informatie. Je zei er net al iets over, maar laat ik de vraag eens heel specifiek stellen. Wat is de toegevoegde waarde van accountants in deze tijd, in dit proces, waar we het vandaag in deze podcast over hebben?
Nou ja, dat, dat blijft vertrouwen geven. Dat blijft vertrouwen geven over de duurzaamheidsrapportage. En dan met name natuurlijk aan het maatschappelijk verkeer, maar natuurlijk ook aan de investeerders, aan de andere stakeholders die er zijn. En dat is ook nodig, want het is natuurlijk een heel relatief nieuw framework, nieuwe standaarden. Ondernemingen zijn natuurlijk ook zoekende hoe ze dat het beste kunnen invullen. En dan is daar de accountant om te beoordelen of ze dat op de juiste manier hebben gedaan. En op die manier ook, denk ik, het duurzaamheidsrapportage en het framework daaromheen helpen meer volwassen te maken.
En wat is hier nou anders dan bij, laat ik zeggen, klassieke financiële verslaggeving?
Ik denk de informatie die je moet geven. Kijk, de informatie is heel anders. Kijk, bij een jaarrekening, daar is gewoon de boekhouding is de basis uiteindelijk. En dat zit in een boekhoudsysteem. En dat doen we al honderden jaren of 100 jaar, zonder zeggen. En dit is nieuw. En dit zijn ook niet financiële informatie. Je moet ook informatie gaan verschaffen over hoeveel gebruik, hoeveel CO2 stoot ik nou uit. Maar hoeveel CO2 stoot mijn value chain nou uit, mijn waardeketen. Als je gaat kijken naar je personeelsbeleid. Hoe ziet mijn health and safety measures eruit? Dus er zijn, denk ik, veel meer informatie-ingangen, veel meer data. Waarschijnlijk ook veel meer applicaties die data hebben. Ja, dat maakt het gewoon wat lastiger dan de financiële data die je controleert.
Laten we eens een paar jaar vooruitkijken. Hoe gaan die standaarden zich dan ontwikkelen, denk jij?
Dat is een lastige vraag. Kijk, de standaarden hebben zich nu ontwikkeld naar een versimpeling. Flink wat datapunten die weggehaald zijn. Ik denk dat er veel meer uitleg gegeven moet gaan worden over wat zo'n datapunt nou inhoudt.
Maar door wie? Aan wie?
Ik denk aan de ondernemingen zelf die rapporteren. Maar ik denk ook wel aan de mensen die informatie gebruiken.
Wat ik lastig vind, het klinkt allemaal heel concreet, maar het voelt ook als een ver van ons bedshow.
Nou ja, wat ik al zei, het zijn jonge standaarden. Dus het moet natuurlijk nog wel naar volwassenheid gaan.
Ik kan het mis hebben, maar op een of andere manier heb ik ook het gevoel dat je misschien ook wel grote zorgen maakt. In de zin van, misschien verandert dit nog wel veel gekker dan het nu al aan het veranderen is.
Ik hoop het niet. ik hoop dat het verandert in positieve zin. Dus dat met deze versimpelingsslag het wat duidelijker is voor ondernemingen wat te doen. Maar ik hoop, en dan kijk ik niet even naar de standaarden, maar dan kijk ik meer naar de rijkwijde. Ik hoop dat meer ondernemingen onder de CSRD gaan vallen.
De grens moet omlaag. Waar zou die grens moeten liggen, denk je?
Ik denk, de 1000 personeel kan ik nog best, dat is misschien nog wel een goede maatstaf. Maar er gaan nu al geruchten rond dat het misschien naar de 450 miljoen aan omzet gaan. Ja, dat vind ik, dat lijkt mij te hoog. Ik denk dat minimaal naar de helft moet.
We spreken elkaar vandaag hier in Nieuwegein op locatie bij een evenement van de NBA en de RJ. Het gaat hier over CSRD. Het gaat hier over duurzaamheid. Met andere woorden, jij spreekt veel collega's. Zoals vandaag, jong en oud. Zie jij verschillen? Hoor jij verschillen als collega's over deze thematiek praten? En zo ja, wat valt je op?
Nou, ik denk dat het toch wel heel persoonsgebonden is. Ik zie niet een verschil. Want ik denk dat iedereen aan tafel, of je hoeft er niet eens accountant voor te zijn, die ziet de impact van klimaatverandering, maar ook sociale aspecten wat beter moet in de wereld. Dus vanuit dat oogpunt is het doel, zien we allemaal wel hetzelfde. Ik denk alleen dat misschien de jongere generatie er nog meer mee bezig is. Nog meer bewust is van duurzaamheid. Als je ook, denk ik, kijkt naar, onderzoeken naar, of wat maakt werkgevers populair, dan kijken ze toch ook meer dan alleen naar de beloning. Ze kijken ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze kijken ook naar hoe duurzaam is deze onderneming nou. Dus ik denk dat de jongere generatie er meer mee bezig is dan de oudere generatie wellicht. Maar dat iedereen wel de urgentie ervan inzet. Dat er wat moet gebeuren.
Dat gaat over urgentie. Het gaat over mensen. Ja. We hebben het hier natuurlijk over de organisaties. Je had het zelf over intrinsieke motivatie van de organisatie. Stel je nou voor dat dit allemaal nog langer gaat duren en misschien nog wel veel verder opschuift. Het hoeft misschien op een goed moment zelfs eigenlijk helemaal niet meer. Precies zoals we dat nu verwachten. Hoe kijk je dan naar die motivatie van organisaties? Is die echt intrinsiek? Of is die misschien uiteindelijk toch ook gewoon opgelegd? En nu een gevolg van wat er aan zit te komen?
Nou ja, als onderneming vind ik dat je ook een maatschappelijke rol moet nemen. Of je daar nou over moet rapporteren, ja of nee, dat is weer die tool. Hè? Maar het is belangrijk dat je naar een duurzamere samenleving gaat. Dat je naar een duurzamere manier van produceren en businessmodel gaat. En dat is heel lastig. Want mensen zijn van nature korte termijn gericht. En dat maakt het dat maakt het moeilijk. Want de ondernemingen moeten financieel nog blijven presteren, maar aan de andere kant ook duurzamer worden. En dat wringt natuurlijk wel eens. En daar moeten harde keuzes gemaakt worden. De komende jaren gaan we dat zien in hoeverre dat zich gaat ontwikkelen. En de overheid heeft daar toch ook wel een rol in. Daar moet wel een wettelijke basis zijn. Ze moeten wel zeggen, we hebben afspraken gemaakt, hè, destijds ook in Parijs. We mogen niet verder dan 1,5 graden temperatuurstijging hebben. Als je dat wil halen, dan moeten er wel concrete maatregelen genomen worden. En daar is iedereen bij nodig. De ondernemingen, de burgers, de overheid.
Ik ben blij dat je deze reflectie op deze tijd, op dit onderwerp aandurft. Misschien om af te sluiten. We hebben het vandaag over wetgeving. Daar heb jij veel expertise. We hebben al veel geraakt. Is er nog iets waarvan je zegt, dit is ook nog heel belangrijk om te melden waar het wetgeving betreft?
Nou, in ieder geval kijken we uit naar de stemming in november van het Europese parlement. Dan weten we waar de ondernemingen aan toe zijn. Ook eind november komen we dan de technisch advies van de EVRAG over de ESRS'en, de revised ESRS'en, hè, dus die versimpeling. Maar het allerbelangrijkste vind ik, denk ik, is ik hoop dat ondernemingen de intrinsieke motivatie houden of nog vinden om duurzaam te gaan rapporteren of in ieder geval duurzaamheid hoog op hun strategie te zetten.
Iedereen die nu luistert, die werkt in een organisatie, die leeft op deze planeet. Dit is mijn allerlaatste vraag. Als er één boodschap is die je de luisteraar wil meegeven over dit onderwerp, wat is dat?
Blijf duurzaam. Probeer jezelf te verbeteren. Het is het beste voor ons allemaal.
Hartelijk dank voor je bijdrage aan Vitamine A.
Dankjewel, Sven.
Bedankt voor het luisteren naar Vitamine A. Dit was mijn gesprek met Erik Bonen van PwC over de stand van zaken rond duurzaamheidsrapportage in Europa en in Nederland. We hoorden hoe de wetgeving zich ontwikkelt, welke uitdagingen dat met zich meebrengt en welke rol accountants daarin kunnen spelen. En we hebben eigenlijk ook wat gereflecteerd op het tijdsgevricht waarin dit allemaal plaatsvindt en hoe het zich daartoe verhoudt. Eén ding is duidelijk. Ook al veranderen de regels en schuiven deadlines, de aandacht voor duurzaamheid en betrouwbare verslaggeving blijft onverminderd belangrijk. Althans, dat denken en voelen velen. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.